Swammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Lianne en vandaag draait onze uitzending om polarisatie. Toepasselijk misschien na een week waarin Nederland verdeeld raakte over de hashtag ik doe niet meer mee en hashtag ik doe wel gewoon mee. En als we de media moeten geloven raakte ook onze maatschappij ook op tal van andere gebieden steeds sterker gepolariseerd. Maar wat is dat eigenlijk, polarisatie? En hoe onderzoek je het? Deze vragen en meer bespreken we vandaag met onze gasten. Ten eerste is hier Ilke Hartenveld, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En hij doet onderzoek naar affectieve polarisatie. Wat precies affectieve polarisatie is, daar hebben we het zo meteen over. Maar voor nu alvast hartelijk welkom, Ilke.
Dankjewel, Lianne. Bedankt voor de uitnodiging.
En tegenover hem zit Roderick Rekker, naast politicoloog, ook psycholoog en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Gothenburg. Hij onderzoekt polarisatie rondom feiten en wetenschap. Ook van harte welkom, Roderick.
Dank, leuk om hier te zijn.
Ja, nou, voordat we jullie onderzoeken induiken, de hashtag ik doe niet meer mee in het kader van de corona-aanpak. Voor de luisteraars die op een of andere manier deze ophef hebben gemist. Een aantal BN'ers plaatsen deze hashtag bij een filmpje op Instagram, waarin zij kritisch vragen stelden over de corona-aanpak van het kabinet. Ilke en Roderick, hebben jullie de discussie rondom deze hashtag een beetje gevolgd? En is dit nu een typisch voorbeeld van polarisatie in onze samenleving?
Ja, ik denk dat het inderdaad lastig was het niet mee te krijgen, dit onderwerp. Ik vind het opvallend hoe snel en hoe sterk inderdaad corona gepolariseerd is, zou je kunnen zeggen. Volgens mij keken we in maart allemaal nog een soort konijn in de koplampen. We probeerden te begrijpen waar dit over ging. En nu is het al heel duidelijk langs politieke lijnen het onderwerp gepolitiseerd en ook gepolariseerd. Volgens mij denken de kampen ik doe wel mee en ik doe niet mee, de corona-sceptici en de corona-non-sceptici, over de andere groep als een, ja, niet alleen als iemand met een andere mening over een ingewikkeld onderwerp, maar ook als een groep die er helemaal naast zit, die er niks van begrepen heeft en ook die een gevaar voor het land is.
Ja. En Roderick, kun je daar een beetje in vinden?
Ja, absoluut. En ja, zo'n hashtag is natuurlijk ook heel erg laten zien van aan welke kant je staat. Hè? Dat is ook heel erg van het land is in twee groepen verdeeld. En iedereen wil gewoon even laten zien aan welke kant je staat. Dus dat is ook echt te voeten uit polarisatie.
Ja, nou, we zullen het aankomende uur ongetwijfeld nog vaker op de coronacrisis terugkomen. Maar voor nu wil ik graag beginnen met het onderzoek van Ilke Hartenveld. Jij onderzoekt dus affectieve polarisatie. Kun je ons uitleggen wat dat precies is?
Ja, tuurlijk. Simpel gezegd is affectieve polarisatie gaat over niks anders dan het negatief denken over je politieke tegenstanders. Daar is simpelweg waar het op neerkomt. Hè. Dus denk aan een VVD'er die niks te maken wil hebben met een SP'er of iemand die voor meer vluchtelingen opnemen is en die niet met het kerstdiner niet naast iemand wil zitten die daar juist tegen is. Dus het zien van je politieke tegenstander als iemand die je niet vertrouwt, als iemand met slechte bedoelingen, iemand met wie je niks te maken wil hebben.
Ja, en dat is dus anders van wat we normaal denken over polarisatie. Dat we het zien als iets, zeg maar, als inhoudelijke tegenstelling. Zeg maar dat de mensen inhoudelijk tegengesteldere meningen hebben. Toch? Dat noem je ideologische polarisatie?
Klopt, dat is eigenlijk de manier waarop politicologen lange tijd over polarisatie dachten. Ja, dus als de hoeveelheid meningsverschillen die er zijn in een samenleving, zo zou je dat kunnen zeggen. En een paar jaar geleden begon het in Amerika op te vallen dat iedereen, ja, die daar uit het raam keek of naar de media keek, dacht, hey, dit, we zijn in een hele gepolariseerde tijd beland. Maar als politicologen dan gingen kijken naar enquêteonderzoek bijvoorbeeld, waar hoe Amerikanen dachten over allerlei onderwerpen, sociale zekerheid, wapens, immigratie. Mm-hmm. Dan bleek het helemaal niet zoveel verder uit elkaar te liggen dan 10, 20 jaar daarvoor. Het leek helemaal niet te zijn alsof het midden was verdwenen in Amerika. Dus concludeerde politicologen steeds maar weer dat het wel meeviel met die polarisatie.
Ja.
Totdat ze eens een keer gingen kijken naar andere soorten vragen die ze stelden. Namelijk, hoe denken die republikeinen nou over de democraten? Hoe denken democraten over republikeinen? En toen schrokken ze, want toen bleek dat enorm veel negatiever was geworden sinds de jaren 90. Democraten, republikeinen willen niet meer met elkaar omgaan. Ze wantrouwen elkaar. Ze schrijven elkaar hele slechte eigenschappen toe. Ze zien elkaar als gevaar voor het land. Terwijl hun meningsverschillen niet eens zoveel vergroot zijn geraakt.
Ja, dus eigenlijk de meningsverschillen zijn inhoudelijk kleiner, maar mensen hebben eigenlijk wel een grotere hekel aan de andere groep die een, zeg maar, een marginaal afwijkende mening heeft.
Ja, daar leek het op. En dat was heel verrassend. En ook voor mij wel een reden om na te denken over hoe dat dan bijvoorbeeld in Nederland zou zitten.
Nou, daar hebben we dus een mooi fragmentje voor klaarstaan om dat te illustreren. Het is een fragment van de website Ballien uit 2017. En reporters gaan naar een PVV-demonstratie. Ze vragen daar aan PVV-stemmers wat ze vinden van een bepaald standpunt. En ze doen alsof dit standpunt van de PVV is, maar eigenlijk is het van een andere partij. We horen in dit fragment hoe PVV-stemmers reageren op het standpunt van GroenLinks over vaderschapsverlof.
Standpunt 2. GroenLinks. Vaders moeten een langer betaald zwangerschapsverlof krijgen.
Nou, ik zou daar ook wel heel erg voor zijn, want tijdens mijn bevalling moest mijn man ook gewoon weer gaan werken.
Dat vind ik zeker een goed plan, want het is natuurlijk niet alleen de moeder die een kind moet opvoeden.
Die kan die man ook wel een keer wat zijn handen uit de mouwen steken en eens een keer wat meer doen.
En dat is eigenlijk weer typisch dat Wilders het enige durft te zeggen wat de rest niet durft te zeggen eigenlijk.
Precies.
Ja, in principe wel, ja, want andere partijen die hoor je daar eigenlijk minder of helemaal niet over.
Want iemand als Jesse Klaver zou dat niet zeggen, denk ik.
Nee, dat denk ik niet, nee.
Nee, Jesse Klaver die treedt momenteel op in zijn verkiezingscampagne als een soort van popidool.
Ja, in dit fragment horen we dus dat PVV-stemmers inhoudelijk wel in het standpunt van GroenLinks kunnen vinden, maar een sterke afkeer lijken te hebben van de persoon van Jesse Klaver. Ilko, is dit dan illustratief voor de polarisatie die we nu in Nederland meemaken?
Ik denk dat dit zeker een heel goed voorbeeld is. Want voordat de tegenstanders van de PVV nu lachend zeggen, van zie je wel, PVV'ers hebben helemaal niet goed nagedacht over het programma van de partij. Als je dit experiment andersom zou doen, en je zou linkse kiezers een aantal partijstandpunten van de PVV voorleggen en daarbij zeggen dat het van GroenLinks komt, zul je waarschijnlijk ook heel vaak hetzelfde antwoord vinden. En politicologen hebben dat ook heel vaak gedaan, dit soort experimenten. En als je erbij zegt dat een boodschap uit jouw kamp komt, een mening uit jouw kamp komt, dan ben je meteen dan denk je heel snel dat jij dat al die tijd ook al dacht, dat je dat eens was met die mening.
Ja.
En het laat goed zien dat politiek dus meer is dan alleen maar hoe je tot de politiek verhoudt is meer dan alleen maar een set meningen die je hebt en dan kies je de beste partij die erbij hoort. Nee, bij een partij horen is ook een soort, ja, bij een voetbalclub horen of bij een ander soort club horen.
Ja.
Ik denk dat je dus heel goed kan zien als twee voetbal, als zo'n manier waarop supporters van voetbalclubs over elkaar denken. Zoals we weten is dat ook niet altijd even objectief. En zo gauw je bij die club hoort, dan is alles wat die andere club doet slecht. Want je wil je goed voelen over je club. En dat is ook hoe politieke identiteiten werken.
Ja, maar hoe onderzoek je dan precies die politieke identiteiten? Want mensen zijn over het algemeen wel heel duidelijk over, ik hoor bij ADO of ik hoor bij Feyenoord. Maar hoe doe je onderzoek naar polarisatie tussen politieke identiteiten?
Ja, dat is het doel van mijn onderzoek, om dat voor elkaar te krijgen. En het begint in Nederland. Ik doe dit onderzoek dus in Nederland en vanaf volgend jaar ook in een aantal andere Europese landen.
Mm-hmm.
En het begint al meteen moeilijker te worden dan in de Verenigde Staten. Als je nadenkt, wie zijn dan de groepen die tegenover elkaar staan in Nederland? In de Verenigde Staten is het makkelijk genoeg, de Democraten en de Republikeinen. Maar in Nederland hebben we 12 partijen in de Kamer, hebben we eindeloos veel. Verschillende standpunten, verschillende meningen, verschillende politieke kleuren die naast elkaar bestaan. Dus wat zijn nou de groepen die tegenover elkaar staan? Wat zijn de scheidslijnen in de Nederlandse politiek? En ik heb daarom een set van 1000 Nederlanders gevraagd naar hoe ze denken over allerlei soorten politieke en niet-politieke tegenstanders. Dus ik heb gevraagd van, wat denk je nou op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 staat, ik heb negatieve gevoelens over deze groep. Mm-hmm. En 100, ik heb warme gevoelens, positieve gevoelens over deze groep. Hoe denk je nou over mensen die GroenLinks stemmen, die PVV stemmen, mensen die meer vluchtelingen willen opnemen, mensen die minder vluchtelingen willen opnemen, mensen die anders denken over gender, over inkomens, et cetera. Om te kijken welke onderwerpen nou de meeste afstand creëert tussen mensen in Nederland.
En welke onderwerpen zijn dat dan?
Ja, wat ik vind is dat er een aantal. Allereerst vind ik dat Nederlanders over het algemeen negatiever denken over groepen met een andere mening, dan dat ze denken over allerlei andere groepen in de samenleving. Dus ik heb ook gevraagd, wat denk je over mensen die in de Randstad wonen, als je zelf niet in de Randstad woont. Of mensen die een ander geloof hebben dan jij. Of lager opgeleid zijn als je zelf hoog opgeleid bent, et cetera. En dat zijn ook allemaal belangrijke scheidslijnen in de samenleving. Hè? Maar geen van allen roepte die zoveel aversie op als mensen met een andere mening. En vooral mensen die anders denken over culturele onderwerpen. Dus mensen die anders denken over immigratie. Mensen die anders denken over gender. Daar rapporteerden mijn respondenten systematisch de meeste afstand toe. Daar dachten ze het negatiefste over. Daar zouden ze het minst graag bij, zeg maar, naast willen zitten tijdens een feestje.
En dat is ook hoe je die groepen dan definieert. Dus die definieer je aan de hand van die culturele opvattingen.
Klopt. Dus als ik vraag, wat denk je, als ik aan mensen die voor meer immigratie zijn vraag, wat vind je van mensen die minder immigranten willen opnemen? Dan geven ze hele lage scores.
Maar je hoort ook dat er een soort sprake is van wel een groot onderzoek, ook een soort tweedeling in de Nederlandse samenleving, waarbij mensen uit de Randstad die hoogopgeleid zijn en jong zijn, progressieve ideeën erop nahouden, en dan de mensen op het platteland die oud zijn, conservatiever zijn. Is dat dan ook iets wat je ziet? Want blijkbaar denken die groepen dus niet negatief over elkaars groepseigenschappen, zoals in de Randstad wonen of iets dergelijks.
Klopt, ze rapporteren daar minder negatieve gevoelens over. Dus natuurlijk, je kunt nog wel de discussie hebben over welke mate dat misschien sociaal onmenselijk is om toe te geven dat je een hekel hebt aan randstedelingen. Ja. Maar de publieke debat van de afgelopen jaren doet vermoeden dat het ook best wel toegegeven wordt vaak. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om na te denken hoe die verschillende groepen met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld twee groepen die elkaar heel negatief beoordelen, het negatief beoordelen zelfs, zijn GroenLinksers en PVV'ers. En denk je, nou oké, die staan heel ver van elkaar af, politiek gezien. Die denken heel anders over bijna alle onderwerpen. Maar ook op een sociale manier zijn het heel andere groepen. Dus als een GroenLinkser denkt aan een PVV'er, denkt hij misschien ook aan mensen die op het platteland wonen, buiten de Randstad, relatief vaak lager opgeleide, met een heel ander soort levensstijl. Maar andersom vindt de PVV'er, de GroenLinkser, ook natuurlijk weer een klassieke latte macchiato drinker uit de Randstad, et cetera. Dus zo gauw al die verschillende scheidslijnen in de samenleving samenkomen, wordt de spanning loopt extra op.
En is dat dan ook een van de oorzaken dat er nu sprake is van meer polarisatie of affectieve polarisatie dus?
Ja, dat is wel een van de oorzaken die ik in mijn onderzoek bekijk. Dus ik bekijk er een aantal, maar één daarvan is inderdaad de vraag of we een soort van herzuiling doormaken. Mm-hmm. Dus we hebben vroeger ook verzuiling gehad waarin je politieke voorkeur hoorde bij je religie of je klasse. Dat waren eigenlijk de twee belangrijkste. De vormen die de zuilen kenmerkten. En daarna hebben we ontzuiling gehad. Maar we zien dat er nog steeds hele belangrijke sociale kenmerken samenvallen met politiek. Opleidingsniveau is steeds belangrijker voor waar je politiek staat. Er is ook een stad-plattelandskloof en die groeit, laat onderzoek zien. Mm-hmm. Dus zo zijn zitten als kiezers in. Je kan je als kiezer een soort van in een heel eigen soort bubbel bevinden. Met je eigen soort groepsgenoten. Mm-hmm. Met je eigen soort informatieomgeving. En als dat toeneemt, dan is die politieke tegenstander is dan ook iemand anders die je helemaal niet herkent op welke ander vlak dan ook.
Ja, dus die verschilt dan van jou in alle dimensies van je zijn. Dat gevoel heb je dan.
Ja.
En daardoor is het ook makkelijker om zo iemand dan te haten. Of in ieder geval negatieve gevoelens te hebben tegenover zo iemand.
Nou ja, vroeger als je bijvoorbeeld in de protestantse zeil zat. Mm-hmm. Dan kwam je misschien in het kerkbankje lager en hoger opgeleide tegen mensen van verschillende inkomensgroepen. Binnen jouw zuil was de stad en het platteland vertegenwoordigd, mm-hmm. et cetera. Er waren allerlei organisaties waarbij je verschillende groepen nog tegenkwam. Op Nederland 1 moest je ook je politieke tegenstanders zien. Ja. En nu is het steeds makkelijker natuurlijk om je terug te trekken in een hoekje van de wereld waar iedereen lijkt op jou.
Ja, dus het is, vroeger had je misschien wel een hekel als protestant aan katholieken. Maar het was niet zo dat bij de katholieken alleen de hoogopgeleide of alleen de jonge mensen zaten of zoiets dergelijks, zeg maar. Dus binnen je eigen cel was er eerst meer diversiteit dan dat je nu misschien zou zeggen als je nu gaat kijken naar sociale groepen in de samenleving.
Ja, dat is inderdaad een van de verwachtingen. En in Amerika blijkt dit inderdaad heel belangrijk te zijn. Deze soort van herzuiling of sorting. In Nederland is het lastiger onderzoeken. Maar ik wil daarvoor ook terug in de tijd gaan om te kijken hoe, hoe sterk hingen nou vroeger die verschillende sociale identiteiten samen met politieke? En is dat samen met affectieve polarisatie opgetrokken?
Ja, en maar daar heb je nog geen tussenconclusie over? Of,
Nou, ik vind wel nu dat op dit moment in Nederland mensen die beter passen in het hokje van hun partij. Dus inderdaad, GroenLinks is die in de stad wonen en hoger opgeleid zijn.
En lakkermaatjaters drinken.
En lakkermaatjaters drinken. Dat die negatiever denken over hun tegenstanders dan die GroenLinks'ers die iets gemeen hebben met die andere groep. Die bijvoorbeeld niet in de stad wonen of niet hoger opgeleid zijn. En hetzelfde geldt voor de andere aanhangers. Dus ja, zo gauw die identiteit zich opstapelen, wordt je tegenstander steeds meer iemand van een heel andere planeet.
Ja. En je hoort ook wel dat polarisatie wordt aangewakkerd door social media. Is dat dan ook omdat je in die algoritmes en gesloten Facebookgroepen allemaal je eigen soort van echo-kamer zit, waarbij je alleen maar je eigen standpunten hoort?
Ja, dat is. Het is inderdaad wel populair tegenwoordig om sociale media overal de schuld van te geven. Maar misschien dat er in dit geval ook wel iets in zit. Want de manier waarop we over politiek leren, de manier waarop we over onze politieke tegenstanders leren, is enorm veranderd. De manier waarop we contact met ze hebben is enorm veranderd. Als je gaat van een systeem van 3 kranten en 2 televisiezenders, waar je toch allemaal ongeveer dezelfde informatie tot je krijgt, naar een systeem waar iedereen ervoor kan kiezen om alleen maar gelijkgestemden om je heen te hebben. Ja. Maar gek genoeg blijkt uit Amerikaans onderzoek naar affectieve polarisatie dat mensen die veel op sociale media zitten niet eens zo heel veel meer affectief gepolariseerd zijn dan mensen die dat niet doen.
Ah.
En ook in mijn data vind ik daar nog weinig aanwijzingen voor. Dus dat ligt nog een beetje open. Maar goed, deze ontwikkeling is natuurlijk breder dan alleen maar sociale media. Op allerlei manieren is het steeds makkelijker om een zender of een website of een medium te vinden die past bij jou. Dat gaat verder dan alleen sociale media.
Ja, en zijn er denk je nog andere oorzaken waardoor groepen meer tegenover elkaar komen te staan?
Ja, 2 andere die ik zelf als hypothese meeneem in mijn onderzoek. Ja. Is allereerst het gedrag van politici. Dus de vraag is het zo dat politici ook negatiever over zij elkaar zijn gaan praten? En nemen wij dat mee als kiezers? En nemen we dat op? En de tweede is de vraag of het soort onderwerpen waar politiek over gaat, of die op een bepaalde manier verhitter debat maken. Zoals ik eerder al zei, in mijn data vind ik dat mensen die anders denken over culturele onderwerpen negatiever tegenover elkaar staan dan mensen die anders denken over economische onderwerpen. VVD'ers en SP'ers bijvoorbeeld zijn niet zo negatief over elkaar als GroenLinks'ers en PVV'ers. Dus is er iets inherents aan culturele onderwerpen waardoor het moeilijker is tot een compromis te komen die sneller zeg maar resoneert met je morele kompas. Die het makkelijker maakt om te denken dat iemand die het met je oneens is niet gewoon alleen maar een politieke tegenstander is, maar iemand die het echt moreel bij het verkeerde eind heeft.
Ja.
En dat zou wel eens inherent kunnen zijn aan culturele onderwerpen. Maar goed, tegelijkertijd is het ook niet zo dat het helemaal nieuw is dat we nu spreken over gender of over immigratie. In de jaren 70 hebben we daar ook al over emancipatie gehad. In de 19e eeuw ging het ook al over emancipatie van katholieken. Dus misschien dat we zien dat door de tijd heen sommige onderwerpen zich beter of minder goed lenen om je tegenstander serieus te nemen.
Oké, dus we zien dus dat er al in de geschiedenis ook al best wel vaak groepen tegenover elkaar hebben gestaan dat niet per se allemaal heel harmonieus was. Waarom is het dan eigenlijk erg dat er groepsvorming is en dat mensen elkaar gewoon een klein beetje haten?
Ja, nou, ik denk dat het deels nog ook heel erg hoort bij politiek en dat het deels ook goed is dat politiek mensen aan het hart gaat. Ja, kijk, als het je allemaal niks kan schelen politiek, dan ga je ook niet naar de stembus, dan word je niet lid van een politieke partij, dan ga je niet de straat op. Dus het is belangrijk dat politiek mensen raakt. Maar als de zulke affectieve polarisatie steeds verder toeneemt, zijn er wel een aantal gevaarlijke uitkomsten voor de democratie. Uiteindelijk moet je met z'n allen in de samenleving ook wel met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat klinkt een beetje gezapig natuurlijk. Maar als je systematisch een argument van tevoren al niet gelooft van de tegenpartij, hoe kan je dan nog met elkaar een discussie hebben? Dat is iets wat Roderick denk ik wel zal willen bespreken. Als je uiteindelijk met elkaar een coalitie moet maken, wat in Nederland toch nodig is, moet je wel bereid zijn een compromis te sluiten. Ja. Als de tegenstander de verkiezingen wint, moet je wel bereid zijn dat te accepteren. Dat is iets wat nu in de Verenigde Staten de discussie is, of dat daar nog wel zal worden geaccepteerd door de Republikeinen als de Democraten de verkiezingen winnen. En als politieke tegenstanders echt vijanden worden in plaats van gewoon politieke tegenstanders, wordt het steeds moeilijker om om met elkaar samen een goed functionerende democratie te vormen.
En dan in het uiterste geval burgeroorlog.
Nou, dat is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld, maar het is wel mogelijk, en dat weten we historisch gezien, dat als er diep gewortelde sociale conflicten zijn in de samenleving, als in-groups en out-groups, zoals dat heet, tegenover elkaar staan, dat het steeds makkelijker wordt om op een gegeven moment die out-group te dehumaniseren. En in de Verenigde Staten is er onlangs wat enquêteonderzoek daarover geweest, waar werd gevraagd, hoe zou je erover denken als de Republikeinen de verkiezingen winnen, of de Democraten, de andere partij? Denk je dat geweld dan mogelijk gerechtvaardigd is? En er was denk ik zo'n 10-15% van de Amerikanen dacht dat het mogelijk rechtvaardig was.
Ja, dat is op zijn minst zorgelijk te noemen. Ja. Nou, we gaan het later in de uitzending nog hebben over of er een way out is uit deze gepolariseerde samenleving. Maar laten we eerst overgaan naar Roderick Rekker. We hebben met Ilke gehad over hoe groepen tegenover elkaar komen te staan en negatiever over elkaar denken. Jij doet onderzoek naar iets wat je feitenpolarisatie noemt. Ja. Kun je uitleggen wat dat precies betekent?
Nou, Ilke heeft net al verteld van ideologische polarisatie. Dat is eigenlijk gewoon mensen zijn het met elkaar oneens. Affectieve polarisatie, dat is mensen hebben een hekel aan elkaar. En ik onderscheid daarnaast ook feitenpolarisatie. En dat betekent eigenlijk, denken mensen gewoon anders over hoe de wereld in elkaar zit? Hebben mensen andere feitelijke percepties over hoe de wereld in elkaar zit? Dus bijvoorbeeld affectieve polarisatie zou bijvoorbeeld zijn dat je als tegenstander van immigratie een hekel hebt aan mensen die voor immigratie zijn. Ideologische polarisatie is denken mensen anders over immigratiebeleid. Maar feitenpolarisatie zou hier zijn, hebben mensen een ander beeld van hoeveel immigranten er feitelijk in Nederland zijn? Of hebben mensen een ander beeld van of klimaatverandering feitelijk plaatsvindt? Of er überhaupt een gevaarlijke pandemie aan de gang is op dit moment? En in toenemende mate zie je dus dat mensen ook uit elkaar groeien op hoe ze gewoon feitelijk denken dat de wereld in elkaar zit.
Ja, en dat is dus ideologische polarisatie gaat dan meer om of je denkt dat iets goed is of niet goed is. En feitenpolarisatie gaat dan meer of je denkt of iets aan de hand is of überhaupt niet bestaat.
Ja, absoluut.
Oké. En je vertelde dat in ons vorige gesprek dat het eerst meer zag op meer de sociale en economische kanten, dat daar wel wat polarisatie plaatsvond, maar dat nu ook de natuurwetenschappen gepolariseerd raken. Kun je een voorbeeld noemen van een onderwerp wat nu heftig gepolariseerd wordt?
Ja, precies. Ja, als je dus kijkt naar wetenschappelijke bevindingen, hè, en zijn die onderdeel van politieke discussie, zijn die gepolitiseerd, dan is dat eigenlijk voor economie altijd wel zo geweest. Dus er zijn altijd linkse partijen hebben meer bijvoorbeeld Keynesiaanse economen geclaimd. Rechtse politici claimden meer New Classical Economics bijvoorbeeld. Dus dat idee dat politiek en economie een beetje met elkaar verweven zijn, dat hebben we al heel lang. Maar de afgelopen decennia inderdaad wordt ook steeds meer natuurwetenschap gepolitiseerd. En dat is een beetje nieuw. En dat heeft waarschijnlijk inderdaad te maken met het feit dat natuurwetenschap gebruikt wordt voor milieubeleid. En dat op basis van natuurwetenschap controversiële klimaatmaatregelen genomen worden. En daardoor zie je dat een steeds groter deel van de mensen zich ook tegen niet alleen die maatregelen keert, maar ook tegen de natuurwetenschap die erachter zit. En dat is iets relatief nieuws, want natuurwetenschap werd vroeger altijd gezien als als absolute feiten, als absolute waarheid en iets wat ook zorgt voor mooie technologische vooruitgang waar we allemaal beter van worden. Dus dat zo onder vuur ligt, dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
Ja, nou, we hebben een mooi fragment klaarstaan over die discussie over klimaatverandering. In dit fragment horen we Thierry Baudet die vraagtekens zet bij de wetenschappelijkheid van het KNMI en hun klimaatmetingen. We horen eerst een fragment van het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie, waarin Thierry Baudet aankondigt de staatssecretaris Tientje van Veldhoven vragen te stellen. Daarna horen we een fragment van een kamerdebat tussen Baudet en Veldhoven over het KNMI.
Ik ga nu naar een overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Tientje van Veldhoven. Zij is verantwoordelijk voor het KNMI, de club die Gerrit Hiemstra aanstuurt. En Gerrit Hiemstra heeft natuurlijk voortdurend beweerd dat er een toename is van hittegolven. En aan de hand daarvan wil hij bewijzen dat er extremere weersomstandigheden zijn, dat er een klimaatprobleem is. Nou, wat blijkt? Die hittegolven, de metingen daarvan, die zijn aangepast door het KNMI om hittegolven uit het verleden kleiner te doen lijken en hittegolven uit het heden groter. Dus daar wordt enorm gesjoebeld en daarover ga ik vragen stellen. Zij willen gewoon de gekte, de hysterie van de klimaatalarmisten propageren. Dat is wat hier gebeurt.
Ik heb alleen gezegd dat wij geen enkele twijfel hebben over de wetenschappelijke excellentie van het KNMI. Ik zie dat de heer Baudet keer op keer bij verschillende kennisinstituten die twijfel wel probeert te zaaien.
Absoluut.
Wat betreft het KNMI is dat er niet. En het standpunt van het kabinet is dat wij ons verlaten op de auditcommittees, de echt wetenschappers die dit soort instituten beoordelen. En ik vind het ook belangrijk dat we ook eens uitspreken dat we vertrouwen hebben in die rapporten die voor ons beoordelen de excellente kwaliteit van onze kennisinstituten.
Ja, Roderick, is dit nou een voorbeeld van die feitenpolarisatie? We horen Stientje van Veldhoven zeggen dat zij vertrouwt op de wetenschap, omdat andere wetenschappers nou eenmaal hebben bepaald dat het KNMI, de KNMI-wetenschappers het goed doen. En we horen Thierry Baudet die denkt dat Gerrit Hiemstra wordt het KNMI aanstuurt. Is dit een goed voorbeeld?
Ja, absoluut. Het is een typisch voorbeeld van feitenpolarisatie. En ja, dit is dus eigenlijk in de Verenigde Staten al 40 jaar aan de gang. Dat er dus mensen zijn die klimaatwetenschap bekritiseren. Republikeinen en democraten groeien steeds verder uit elkaar op dat vlak ook. En of ze denken dat klimaatverandering plaatsvindt. Maar eigenlijk was dit in Europa nooit zo'n ding tot een paar jaar geleden. In Europa was het vertrouwen in wetenschap gewoon groot. En ja, stonden links en rechts ook niet zozeer tegenover elkaar. Zowel links als rechts vertrouwden gewoon op natuurwetenschap. En dat is eigenlijk sinds een paar jaar een beetje aan het veranderen. Omdat met name anti-immigratiepartijen in Europa klimaatskepsis hebben overgenomen. Dus anti-immigratiepartijen hadden eigenlijk altijd twee thema's. Ze waren tegen immigratie en ze waren tegen Europa. En in toenemende mate zijn die partijen ook tegen klimaatbeleid geworden als nieuw thema. En die zijn daarbij ook echt die klimaatwetenschap gaan bekritiseren. En in Nederland is inderdaad Forum voor Democratie daar de belangrijkste exponent van. Die echt heel expliciet zegt, wij geloven niet dat de aarde opwarmt. En dat of in ieder geval niet dat voornamelijk door menselijk gedrag komt. En ja, daar maken ze dus filmpjes over, zoals deze Stedelijke Kamervragen over. En ja, vervolgens hebben ze dat ook gedaan met het stikstofbeleid vorig jaar. Hebben ze dus stikstofmetingen van het RIVM in twijfel getrokken. Ja, en toen eigenlijk dit jaar met de coronapandemie is dat helemaal geëxplodeerd. En ja, wordt dus wetenschap in twijfel gesteld als het om de pandemie gaat. Dus eigenlijk in een paar jaar tijd is dat eigenlijk vanuit de VS overgewaaid en een heel groot ding geworden, ook hier in Europa.
Ja, en kunnen we een verklaring zoeken voor waarom anti-migratiepartijen dan ook die EU erbij trekken en dan klimaatverandering hop ook erbij hebben als onderdeel?
Ja, ik denk dat het eigenlijk in het verlengde ligt van waar die partijen altijd al voor stonden. Eigenlijk, hun punt was natuurlijk altijd al van de mainstream rechtse partijen zijn eigenlijk links geworden. Dus een rechtse kiezer moet bij ons zijn. En daarnaast was een standpunt van, nou, er is een hoogopgeleide elite waar Ilko het net ook over had. En die mensen die deugen niet. En ja, door je tegen klimaatbeleid te keren, kan je natuurlijk bij uitstek laten zien van, nou, die mainstream rechtse partijen die zijn aan de kant van links. Dus rechtse kiezers moeten bij ons zijn. En je kan daarmee ook weer die hoogopgeleide elite bekritiseren. Want wetenschappers behoren natuurlijk tot die hoogopgeleide elite. Dus als je daar al niet zoveel van moet hebben, dan moet je misschien ook niet zoveel hebben van academici of wetenschappers.
Ja, dus de affectieve polarisatie waar we het met Ilko over hadden, dat de invloed eigenlijk de toenemende feitenpolarisatie. We hoorden Thierry Baudet ook het hebben over zij. Dat vond ik ook best wel kenmerkend. Alsof, zeg maar, heel erg die in- en out-groups. Heb ik dat al goed begrepen?
Ja, absoluut. Dus ja, die mensen zien dat in toenemende mate die hoogopgeleide in de grote steden met hun latte macchiato's, zoals Ilko ze net beschreef, als de vijand. En ja, daar horen wetenschappers er ook een beetje bij. Dat zijn ook hoogopgeleide in de grote steden. En die worden ook gewantrouwd wat dat betreft.
Ja, dus het heeft gedeeltelijk te maken met affectieve polarisatie, die polarisatie rondom feiten. Maar zijn er ook nog andere oorzaken waarom mensen feiten in twijfel zijn gaan trekken?
Ja, ik denk dat je twee belangrijke verklaringen kan onderscheiden. En de eerste is meer psychologisch en de andere is meer politiek. En psychologisch gezien is het eigenlijk in hoe mensen eigenlijk feitelijke percepties vormen. En wat je eigenlijk zou hopen dat mensen doen, dat is dat mensen eerst gewoon alle feiten verzamelen en zich een beeld vormen van de wereld. En dan op basis daarvan politieke standpunten gaan bepalen. En dan kiezen ze vervolgens een partij die het beste bij die standpunten past.
Ja.
Maar wat veel mensen doen is eigenlijk precies het omgekeerde. Mensen kiezen eerst een partij waar ze op stemmen. Vervolgens nemen ze de standpunten over van die partij. Zoals je net zag in het filmpje ook. Heel, als de PVV dat vindt, dan vind ik het een goed idee.
Ja.
En vervolgens kiezen ze de feiten die het beste bij dat standpunt passen. Om dat standpunt te kunnen verdedigen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat mensen opereren niet als een wetenschapper meestal, maar als een advocaat. Dus een wetenschapper zou je hopen zoekt de feiten eerst bij elkaar en komt dan tot een conclusie.
Ja.
Een advocaat die krijgt gewoon zijn conclusie. Dat is de case die je moet maken in de rechtszaal en zoekt gewoon argumenten om die case te kunnen maken. En dat is hoe mensen vaak tot feitelijke ideeën komen.
Metafoor.
Ja, en de andere verklaring is dus meer politiek. Misschien ook een beetje cynischer. Dat is omdat er ook grote machtsbelangen spelen. Dus bijvoorbeeld klimaatbeleid. Mm-hmm. Daar is heel erg veel geld mee gemoeid. Er zijn heel grote belangen op het spel. Bijvoorbeeld van de olieindustrie. Daar wordt dus ook wel echt systematisch geprobeerd om alternatieve visies op de werkelijkheid te ontwikkelen. Dus in Amerika zijn allerlei denktanks en zo die op zijn gericht om alternatieve feiten over het klimaat te presenteren. En die worden vaak overgenomen bijvoorbeeld door met name de Republikeinen in de VS. Die standpunten worden vervolgens verspreid op conservatieve media, Fox News en dergelijke. Mm-hmm. Dus zo komen heel veel mensen daarmee in aanraking. En omdat mensen vaak de standpunten van hun partij overnemen, nemen ze dus ook dat soort standpunten over van hun partij. En zie je dat het voor Republikeinen dus steeds meer iets is wat het hoort bij het Republikein zijn om niet in klimaatverandering te geloven.
Ja, maar dat is toch interessant, omdat ook er ook een beetje bij hoort dat je dus je afkeert tegen deze internationale elite of politieke elite, terwijl dus eigenlijk er allerlei lobbyapparaten achter zitten die dit soort ideeën voortstuwen over klimaatverandering. Is dat niet een beetje ironisch? Of?
Nou, je ziet dus dat, dat mensen eigenlijk hun eigen kenniselite ontwikkelen, zeg maar. Mm. Om weerstand te bieden tegen die vijand. Dus met name in de Verenigde Staten hebben op een gegeven moment de Republikeinen gezegd van wij hebben eigenlijk ons eigen apparaat nodig om onderzoek te doen. We hebben onze eigen onderzoekers hebben, onze eigen denktanks, onze eigen media. En we kunnen niet meer vertrouwen op de wetenschap en op de mediakanalen die er zijn. We moeten echt ons eigen apparaat daarvoor bouwen. Dus dat is eigenlijk een beetje je eigen apparaat bouwen om weerstand te bieden tegen die elite. En in Nederland bijvoorbeeld zegt Forum voor Democratie eigenlijk dat zij dat ook willen doen. Ze zeggen van wij vertrouwen die NOS niet, dus komen wij met het Forum voor Democratie journaal. En ze hebben hun eigen wetenschappelijk bureau opgericht, mm-hmm. die ook met alternatieve ideeën over klimaatverandering komt. Dus omdat zij die elite niet vertrouwen, proberen ze eigenlijk hun eigen elite op te richten.
Ja, en wat als je naar Europa kijkt, of het idee wat in ieder geval in de jaren 80 en 90 vooral naar voren kwam, is dat je in principe ook een soort technocratisch bestuur kan hebben. En als je kijk naar kritiek op de Europese Unie, dan is dat toch ook dat ze te technocratisch, te weinig politiek opereren. Hoe verhoudt zich dat dan weer tot deze nieuwe stroming in Europa ook?
Nou, dat is inderdaad heel ironisch. Omdat de politiek is eigenlijk steeds ingewikkelder en steeds technocratischer geworden. En je ziet wel dat populisme daar eigenlijk een soort tegenreactie op is al heel lang. En juist probeert om met een heel simpel verhaal, hele simpele oplossingen te komen als antwoord eigenlijk op dat ingewikkelde technocratische verhaal.
Ja, en in ons voorgesprek hadden we het dus ook over de rol van de wetenschap zelf in het veroorzaken van die polarisatie rondom feiten. En we hadden het over dat misschien in de 20e eeuw er te veel relativering was gekomen, ook over wetenschap. Zeg maar dat wetenschap kritiek leverde op zichzelf, over dat machtsstructuren werden gereproduceerd. Ja. Je kan bijvoorbeeld nadenken, ik geef nu een voorbeeld voor de luisteraars, over de manier waarop gekte of ziek zijn wordt gedefinieerd. En dat ook invloed heeft op je maatschappelijke positie. Hoe kijk jij daarnaar? Heeft dat invloed op de manier waarop we nu afbrokkelende feitenwaarheden zien en het hele systeem van de wetenschap instort?
Ja, ik denk dat er wel aan bij heeft gedragen. Je hebt inderdaad, 50 jaar geleden is in de wetenschap het constructivisme heel populair geworden, zoals het heet. Wordt ook wel postmodernisme genoemd, poststructuralisme, hoe je het wel kan noemen. Maar in ieder geval het idee van een feit, dat is eigenlijk iets relatiefs. Iedereen heeft een beetje zijn eigen visie op de werkelijkheid. Wat wij als feiten zien, wordt ook weer bepaald door wie er macht hebben en zo. Dus we moeten een beetje uitkijken met dat idee van feiten. We moeten misschien het idee van een absolute waarheid een beetje loslaten. En ik denk dat dat idee heel vervelend heeft uitgepakt. En dat daar eigenlijk uit is gekomen dat inderdaad iedereen met zijn eigen feiten komt. Ook over dingen als klimaatverandering. Dat het steeds moeilijker wordt om nog je te beroepen op, ja, maar dat is gewoon niet waar. Ja. En ik denk dat we wat dat betreft gewoon toe moeten ook naar een herwaardering van het begrip waarheid, ook in de wetenschapsfilosofie. Mm-hmm. En er zijn ook inderdaad wetenschapsfilosofen die zeggen van, nou, ik was altijd een constructivist, maar ik vind bij nader inzien dat dat helemaal verkeerd is uitgepakt. Ja. Als je kijkt naar de politiek van nu. En we moeten inderdaad terug naar een herwaardering van het idee van feiten en het mm-hmm. idee van waarheid.
Ja, terwijl het idee was natuurlijk dat als je meer meningen toelaat of meer perspectieven toelaat, dat je dan juist die machtsstructuur of die eenvormigheid in de wetenschap kan doorbreken. Maar op dit moment zitten we dus in een situatie waarin kunnen dictaturen nu worden voorkomen door deze opbreking van feiten? Of werkt het juist de andere kant op?
Ja, ik denk er werd net lang gedacht van het idee van feiten, dat is gevaarlijk voor de democratie. Want dan heb je een bepaalde groep die mensen kan opleggen wat de feiten zijn. Maar ik denk dat inmiddels steeds duidelijker wordt dat een democratie juist feiten nodig heeft. En dat je in een democratie juist een bepaalde benchmark moet hebben van dit is wat er aan de gang is. En op basis hiervan kunnen we besluiten nemen. En dat het eigenlijk juist in het voordeel van de potentiële despoten is om heel veel twijfel te zaaien over alles. Een wereld waarin er waarin niemand meer vertrouwd wordt, waarin er overal twijfel over is, waarin er geen feiten meer bestaan. Dat is juist een wereld waarin een autoritaire leider heel veel ruimte krijgt om overal twijfel over te zaaien en de macht naar zich toe te trekken. Omdat mensen op een gegeven moment gewoon alles in twijfel trekken, nergens meer in geloven en dan maar achter een leider aanlopen als iemand die nog een beetje orde in de chaos kan brengen.
Ja, dus dan krijg je juist een soort van een negatieve spiraal waarbij dus mensen hun eigen feit creëren, dan nog meer naar hun eigen groep trekken, waardoor er nog meer eigen feiten worden gecreëerd. Een soort negatieve spiraal van affectieve polarisatie en feitenpolarisatie, kan ik het zo?
Ja, zeker, ja.
Ja, je hebt dat in het voorgesprek, heb je dat tribal epistemology genoemd. Kun je dat nog even toelichten?
Dat past eigenlijk heel goed bij wat Eelco net zei. Het is even tribal epistemology. Dat op een gegeven moment groepen zo'n hekel aan elkaar hebben. Dat ook in hoe ze de wereld zien, dat het belangrijkste criterium wordt. Dus dat als mensen iets horen, dan is een belangrijkste criterium voor of het waar is of niet. Of het goed is voor een groep of niet. En als ze een bepaalde bron van informatie hebben, is hun enige criterium nog voor of ze die bron vertrouwen. Of die persoon onderdeel is van een groep of niet. Dus als een wetenschap bijvoorbeeld voor een republikein, als de wetenschapper democraat is en die wetenschapper zegt dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt, zal je die wetenschapper al bij voorbaat niet vertrouwen, want het is geen republikein, is niet onderdeel van jouw groep. En wat hij zegt is ook niet goed voor jouw groep, namelijk dat er klimaatbeleid gevoerd moet worden.
Ja, dat is een vrij negatieve analyse. Gelukkig gaan we het vanaf nu hebben over of er ook oplossingen zijn. We hebben het in deze uitzending van Radio Zwammerdam over polarisatie. En polarisatie, dat klinkt ongeveer zo.
Het is agressieve filijnen, bijvoorbeeld gooien met eieren, met dieren.
Vanuit één kant komt. En dat de burgemeester en de politie ons beperkingen oplegt.
Die polarisering, die verharding, het vergiftigen van de maatschappij.
Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?
Maar ook voorbeelden uit de politiek.
En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij.
Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis.
Is de heer Jette een klimaatdrammer?
Laten we het patroon van polarisering doorbreken.
Ja, laten we het patroon van polarisatie doorbreken. Maar goed, hoe doe je dat? In de eerste helft van deze uitzending hoorden we dat er een soort negatieve spiraal bestaat van groepen in de samenleving die elkaar steeds minder begrijpen, elkaar steeds minder tegenkomen, steeds negatiever over elkaar denken en er zelfs andere feiten ophouden. De rest van de uitzending wil ik graag gebruiken om te kijken naar oplossingen. Dat doe ik nog steeds met onze gasten Eelco Harteveld en Roderick Rekker. Wat kunnen we eigenlijk doen om polarisatie tegen te gaan? Ik wil beginnen met Eelco. Wat zijn mogelijke oplossingen om die affectieve polarisatie, dus dat groepen steeds negatiever over elkaar denken, te doorbreken? Wat kunnen we doen?
Ja, nou, het klinkt misschien heel gezapig, dit. En ik denk niet dat je er meteen morgen alle polarisatie mee de wereld uit hebt geholpen. Maar Het is mogelijk om zulke spiralen van hele sterke groepsidentiteiten die maar steeds meer zich terugtrekken in hun eigen wereld en de tegenstander haken, te doorbreken. Want onderzoek laat zien dat, dat je dat kan voorkomen door een gemeenschappelijke identiteit te benadrukken. Dat is in de Verenigde Staten ook wel geprobeerd in onderzoek. Als je Democraten en Republikeinen even eraan herinnert dat ze allemaal Amerikanen zijn, dan valt het daarna wel een klein beetje mee met hoe negatief ze zijn over hun tegenstanders. Dus zou kunnen zeggen, nou, als we gewoon met z'n allen benadrukken dat er allemaal Nederlanders zijn in Nederland, misschien dat we dan de polarisatie verminderen. Maar ja, dat is meteen al problematisch, want dat is meteen op zichzelf al politiek natuurlijk. Hè? Wie zijn de Nederlanders?
Ja.
Wie vallen daaronder? Dat kan je, als je dat zegt, dan beland je juist midden in de politiek. Een andere manier waarop dat zou kunnen ontstaan, zo'n gemeenschappelijke identiteit, is als er een grote externe bedreiging is die ons allemaal tegelijkertijd.
Nou, die hebben we.
Precies. Ik was ook heel benieuwd hoe polarisatie zich zou ontwikkelen ten tijde van corona. En wat je ziet volgens mij is dat ook corona als bedreiging nu al politiek is geworden. Het is eigenlijk meteen al geabsorbeerd door de bestaande scheidslijnen. Nou, niet meteen. Het heeft enkele maanden geduurd, maar het is nu wel redelijk geabsorbeerd door de scheidslijnen die we al hadden. Dus zeggen dat corona een existentiële bedreiging is voor de samenleving is iets waar links het eerder mee eens zou zijn dan bijvoorbeeld rechts, laat staan rechtspopulisme. Dus ook dat is denk ik heel moeilijk als een soort van, ik denk niet dat de scheidslijnen vermindert. Misschien dat het ze juist weer verdiept, want er is nog weer een onderwerp dat dankzij dezelfde scheidslijnen in de samenleving loopt.
Ja, Roderick, je verwees er al naar eerder in de uitzending dat dit ook weer corona of de coronacrisis weer onderdeel is geworden van die feitenpolarisatie. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het is inderdaad wat Elke ook zegt, heel, heel opvallend. Dat eigenlijk het leek erop dat die coronacrisis dat in eerste instantie Nederland bij elkaar bracht. Hè, van, samen tegen een gemeenschappelijke pandemie die ons allemaal treft. En dat het inderdaad steeds meer weer langs politieke lijnen begint te lopen. En dat inderdaad met name vanuit de kant van de anti-immigratiepartijen er ook echt kritiek komt van kloppen de feiten wel. En dat die ook met hun eigen feitelijke ideeën komen over wat er aan de gang is. En ook hier weer is met name Forum voor Democratie, die echt heel nadrukkelijk met een eigen visie komt op wat er überhaupt aan de gang is. Dus nog los van wat je eraan moet doen, hebben zij echt gewoon een ander beeld van welke mensen hierover vertrouwd moeten worden en wat er eigenlijk aan de gang is.
Je had het net al, wees je er al een beetje op, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer in dezelfde feiten gaan geloven?
Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je mensen nooit moet laten kiezen tussen aan de ene kant hun identiteit en hun manier van leven en aan de andere kant het accepteren van een bepaald feit. Want als mensen voor die keuze komen te staan, dan zullen ze bijna altijd ervoor kiezen, voor hun identiteit en voor het terzijde schuiven van het feit.
Hoe bedoel je dit? Kun je een voorbeeld noemen van wanneer ik een soort tegenstelling zou tegenkomen in mijn leven?
Nou, bijvoorbeeld in Amerika wordt het dus bijna zo gezien als dat je niet tegelijkertijd republikein kan zijn en kan geloven dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt. Als die mensen die keuze moeten maken tussen ofwel ik blijf republikein ofwel ik ga geloven dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt, zullen de meeste mensen ervoor kiezen om republikein te blijven. Dus die keuze moet je mensen niet laten maken. En in Nederland zal bijvoorbeeld Forum voor Democratie het zo proberen te framen van als je rechts bent, dan kan je eigenlijk niet geloven dat klimaatverandering aan de gang is. En ik vond bijvoorbeeld het antwoord van Mark Rutte daarop heel erg slim. Die juist benadrukte dat je wel tegelijkertijd rechts kan zijn en kan geloven dat klimaatverandering een probleem is. En Mark Rutte zei bijvoorbeeld een keer, in een elektrische auto kan je ook heel hard rijden. En dat werd heel lacherig over gedaan. Ja, ik snap dat je er ook moet lachen, want het is ook een beetje grappig. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik dat echt een hele slimme zet vind. Want daarmee benadruk je dus van je kan wel degelijk gewoon geloven dat klimaatverandering een probleem is. En tegelijkertijd gewoon rechts zijn en VVD'er zijn en een grote auto blijven rijden en gewoon je ding doen als in je rechtse manier van leven. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de oplossing. En je moet dus denk ik ook als voorstander van klimaatbeleid heel erg uitkijken dat je niet meegaat in dat frame van die tegenstander waarin je juist rechts zijn koppelt aan het ontkennen van klimaatwetenschap. Want daarmee loop je dus het risico dat je onbedoeld mensen die keuze laat maken. En dat moet je niet doen, want dan zullen de meeste mensen kiezen voor hun identiteit en niet voor het geloof in klimaatverandering.
Ja, ook al kun je daarin vinden, moeten ook groepen zelf zoeken naar een soort meer diversiteit in hun standpunten. En hoe kun je dat dan doen?
Nou ja, ik denk dat inderdaad, Roderick, dat is een heel belangrijk punt. Dat laat zien hoe lastig het is zo gauw scheidslijnen gaan samenvallen. Dus hoe je denkt dat de wereld in elkaar zit, samenvalt met politiek. dan is het heel moeilijk dat nog uit elkaar te halen. Als dat ook nog eens een keer samenvalt met al die andere scheidslijnen die we net hebben genoemd, dan wordt het steeds moeilijker om als deel 1, als onderdeel van die groep dan nog eruit te stappen. Dus als we meer vaker zien dat er ook mensen zijn die inderdaad rechts zijn, maar wel klimaatverandering een heel groot probleem vinden, dan vallen die in je beeldvorming die groep een beetje uit elkaar. En zo kan het ook met polarisatie in bredere zin gebeuren. Dus als je meer GroenLinksers zou zien die lager opgeleid zijn, als je vaker mensen uit het platteland ziet die links zijn, en dat zijn er een heleboel, want die scheidslijnen zijn allemaal helemaal niet perfect. Het zijn allemaal beeldvormingen die we hebben. Er zijn genoeg progressieve mensen op het platteland en genoeg conservatieve mensen in de stad. Maar het zijn beelden die we hebben omdat we veel clichés tegenkomen en ook tegen elkaar die clichés herhalen. Dus als we vaker wat genuanceerdere groepen, gecombineerde groepen zien, dan blijkt de wereld toch niet allemaal uit één grote scheidslijn te bestaan.
Dus, en wie zou er dan moeten afstappen van die clichés? Wie hebben daar de belangrijkste rol, denk je?
Nou, dat is natuurlijk heel lastig. In elke partij zal het hier al van tevoren mee eens zijn. Elke partij wil een afspiegeling zijn van de hele bevolking. Geen enkele partij zegt van tevoren dat ze één groep nadrukken. Mm-hmm. Maar we kunnen wel allemaal, denk ik, als Nederlanders, als burgers, nadenken of we vaak genoeg die andere groepen ook opzoeken. Dus als je wat meer verdiept in het platteland als Amsterdammer, dan kom je erachter dat er een heleboel verschillende soorten mensen wonen met een heleboel verschillende soorten ideeën. Als je verdiept in andere mensen met een andere mening, dan kom je misschien ook tegen dat er ook groepen bij zitten die helemaal niet tegen de wetenschap zijn. Dus als je ook wat meer opzoekt die andere groepen, als we proberen contact tussen mensen op die manier mogelijk te maken, denk ik dat polarisatie wat kan verminderen.
Ja, dus dan moeten we eigenlijk zorgen dat we soort excursies of uitwisselingsprojecten tussen plattelandsscholen en hoofdstedelijke gymnasia gaan organiseren. Is dat een soort oplossing?
Goed idee. Nou ja, de Volkskrant bijvoorbeeld probeert op dit moment zo'n soort uitwisseling op te zetten, waarbij je wordt gekoppeld aan iemand die anders denkt over de wereld.
Oh ja.
En dan ga je op een bepaalde dag met elkaar afspreken en met elkaar praten. Ik vind het wel heel interessant of dat inderdaad het scherpe randje af kan halen van de negatieve gevoelens tussen groepen.
Ja, de EO heeft nu ook een programma waarbij jongeren, voornamelijk uit de stad, dan gaan samenwonen met ouderen op het platteland, om te kijken of ze daar dan een soort van ideeënuitwisselingen kunnen doen en meer begrip voor elkaar kunnen kweken. Roderick, zie jij ook dit als een oplossing voor de manier waarop mensen naar feiten kijken? Of...
Ja, sowieso alles wat je kan doen om affectieve polarisatie te verminderen zal ook helpen als oplossing tegen feitenpolarisatie. Omdat inderdaad die feitenpolarisatie grotendeels een gevolg is van die affectieve polarisatie. Dus dat sowieso. Daarnaast denk ik dat je ook heel erg moet uitkijken met te confronterende strategieën voor zowel de affectieve polarisatie als de feitenpolarisatie. En je ziet vaak dat partijen dingen doen die voor hun eigen achterban heel goed werken in zo'n tijd met polarisatie, maar eigenlijk de afkeer van de andere kant alleen maar zal vergroten.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, we hebben daar nog niet echt onderzoek naar. Ik kan nog niet met zekerheid zeggen hoe dat heeft uitgewerkt. Maar wat ik een riskante strategie vind, op zijn minst, de hele campagne rondom Greta Thunberg. Ik snap waarom ze het gedaan hebben. De voorstanders van klimaatbeleid denken van, we hebben het decennia lang geprobeerd met een keurige wetenschapper in een pak. Die gaat uitleggen hoe gevaarlijk klimaatverandering is. Nou, er werd niet genoeg naar geluisterd. Dus moeten we nu eens wat emotionelers, wat confronterenders gaan proberen. Dus nou ja, we hebben hier een meisje in ons midden die zich dat heel erg aantrekt. En we gaan dus een huilend tienermeisje naar voren schuiven. En misschien maakt dat meer indruk. Dus ik snap het idee. Maar ik denk wel dat dat heel erg gevaarlijk is. Ik denk dat iets is waarvan mensen die toch al voor klimaatbeleid waren, zullen zeggen van absoluut. Wat is het toch verschrikkelijk. Ik ben nu nog meer voor klimaatbeleid. Maar waarvan je ook het risico hebt dat mensen die al tegen klimaatbeleid waren en het al een beetje hysterie vonden, nu nog meer hysterie zullen vinden. Als je bijvoorbeeld omdraait, hè, stel je voor dat op een congres van de PVV er een tienermeisje zou komen die moet huilen omdat ze bang is dat ze een hoofddoekje om moet over 50 jaar als de islamisering doorgaat. Mm-hmm. Ik denk dat het PVV-publiek met tranen in de ogen zal zitten van dit is waarom wij PVV SP'er zijn. Ja. Maar ik denk dat ze door GroenLinks'ers zullen worden uitgelachen. Van nou, dit is een nieuw dieptepunt die de PVV hier heeft bereikt. En nou ja, dat is wel een beetje hoe Greta Thunberg wordt gezien aan de rechterkant van het politieke spectrum. Ja. En daar moet je dus wel mee uitkijken dat zoiets niet die tegenstellingen nog vergroot. Als je zo'n confronterende strategie gebruikt.
Oké, dus niet te emotioneel confronterend. Maar wat moeten we dan wel doen? Zeg maar die nuance die de wetenschap altijd een beetje naar voren bracht. Gaat dat dan werken? Wat is een oplossing op dit moment?
Nou, ik denk voor wat betreft feitenpolarisatie verder dat het dus heel belangrijk is om dat onderscheid tussen feiten en meningen te blijven benadrukken. Mm-hmm. En ja, wat ik ook zei, we moeten toe naar, wat mij betreft, naar een herwaardering van het onderscheid tussen meningen en feiten. Dus wat dat betreft weg met het constructivisme. Mm-hmm. En ja, bijvoorbeeld ook met name in journalistiek. Dus je ziet bijvoorbeeld soms toch nog steeds in televisieprogramma's dat als het bijvoorbeeld gaat om over vaccins, dat er dan een debat wordt georganiseerd tussen aan de ene kant een arts en aan de andere kant een antivaxer. We moeten alle meningen aan het woord laten. Maar dit zijn geen meningen, het gaat hier om feiten. En de een heeft gewoon iets wat gewoon op feiten gebaseerd is. En wat de ander zegt is gewoon niet op feiten gebaseerd. En je moet niet doen in een tv-programma alsof dat twee gelijke kampen zijn. Dat wordt wel false balance genoemd, dat idee. En dat is heel gevaarlijk. Ik denk dat we toe moeten naar een idee, ook met name in de media, dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. En dat we dat onderdeel, of dat onderscheid, wel echt weer centraal gaan stellen.
Ja, dus de media heeft eigenlijk ook wel weer een rol. Is dat dan de grote publieke media, Ilko? Denk je ook dat de media dus een rol heeft in het uiten van minder clichématige personen die bijvoorbeeld wel wetenschapper zijn, maar ook wat noemen we ze, klimaatskeptische wetenschappers? Zou dat helpen?
Ja, nou ja, voor zover het bij mensen het beeld uit elkaar doet vallen, dat al die scheidslijnen op een hoop gooien, kan dat goed zijn. Dus dat is een, denk ik wel een goed idee. Maar misschien is er nog iets belangrijkers wat we met z'n allen kunnen doen, als ik dat mag toevoegen. Namelijk,
zeker.
Dat we meer gewoon in ons debat en ook op de manier wat we op school leren, ons wat meer beter beseffen dat we allemaal groepsdieren zijn. En dat we allemaal niet zo goed zijn in het objectief waarnemen van de wereld. Dat we allemaal, zo gauw iemand zegt dat een standpunt van GroenLinks is, zijn alles ten GroenLinks is mee eens. En bij de PVV is andersom ook. Yeah. Dat we allemaal net te makkelijk nadenken dat iemand met die bij de andere groep hoort, dat hij meteen ter kwade trouw is. Dat hij meteen slechte eigenschappen heeft. Dus als we dat beter dat beseffen en één stapje terug doen. Hey, waarom reageer ik nou zo boos op Twitter? Waarom lach ik deze groep nou uit meteen bij het eerste beste foutje wat ze maken? Dat we een stapje terug doen en denken, oh, gebeurt dat misschien ook in mijn groep? Zou ik dat ook niet kunnen doen?
Ja, maar zouden wetenschappers dat dan ook moeten doen? Roderick, zeg maar, hoe kijk jij er dan daartegen? Moeten wetenschappers ook realiseren dat ze groepsdieren zijn? Dan zouden we weer een beetje teruggaan naar dat zelfkritische wetenschapsidee.
Ja, ik vind dat bij dat dus een beetje loslaten van het idee van van het constructivisme, vind ik dat ook een herwaardering van de rol van de wetenschap in de samenleving hoort. En ja, dat betekent dus dat een wetenschap vertrouwd moet worden door de samenleving. Dat het ook echt die rol heeft om feiten aan te dragen voor het democratische debat. Mm-hmm. Maar bij die rol hoort ook dat de wetenschap zichzelf ook aan hele strenge normen moet binden. En dat de wetenschap ook echt zelf die rol inneemt. En zich ook committeert aan bepaalde wetenschappelijke principes en de bepaalde rol.
Maar moeten we dan beter aan de mensen gaan uitleggen? Want we hoorden dus eerder in dat fragment Stientje van Veldhoven zeggen, nou, we hebben het KNMI, zijn hele goede wetenschappers, en die worden gecontroleerd door andere hele goede wetenschappers. Is dat voldoende? Of moeten we ook gaan uitleggen hoe wetenschappers tot een conclusie komen? Moet er meer naar buiten over een interne discussie in de wetenschap? Of moeten we dat juist niet doen?
Nou ja, dingen uitleggen is altijd goed. Sowieso ook inderdaad wat wetenschap is en hoe wetenschappers tot de conclusie komen. Dat uitleggen zal altijd helpen. Maar daarnaast moet ook wel gewoon benadrukt worden dat de wetenschap gewoon een bepaalde rol in de samenleving heeft. En dat inderdaad, zoals Tientje van Veldhoven ook zegt, wetenschappers ook verantwoording moeten afleggen over hoe goed ze die rol vervullen. Dus wetenschap heeft geen carte blanche wat mij betreft om te doen wat ze willen. Ze hebben echt een bepaalde rol en ze moeten ook verantwoording kunnen afleggen over hoe goed ze die rol vervullen.
Ja, duidelijk. Dus we hebben een soort herwaardering van de feiten. We moeten ook minder clichématig denken over de ander. We moeten ook minder confronterende en emotionele, minder emotionele manieren ons punt proberen te maken, zodat andere mensen zich misschien minder tegen de borst gestoten voelen. Zijn er nog andere dingen, Ilko, heb je nog iets toe te voegen aan polarisatie in de samenleving? Hoe doorbreken we dat?
Nou, ik denk dat dit een heel goed startpunt is. Het is niet een oplossing die we morgen hebben ingevoerd, maar ik denk dat het feit dat we nu met z'n allen polarisatie zo belangrijk vinden. Je vindt het in elke krant artikel terug.
Zeker.
Gaat misschien die bescheidenheid wel een beetje bij ons aangroeien van, hey, willen we wel op deze manier politiek bedrijven met elkaar, op deze manier een samenleving vormen? Als echte groepsdieren die verder helemaal niks meer met elkaar te maken willen hebben.
Nou, dat lijkt me eigenlijk best een mooie eindnoot. En een visie op een samenleving die misschien wat minder gepolariseerd en wat meer gemeenschappelijk is. Niet per se dat we gedwongen worden door onze psychologische en politieke inherente menselijke eigenschappen, maar meer een wens voor een gemeenschappelijke samenleving. Nou,
prachtig.
We horen de eindtune al lopen en dat betekent dat de uitzending er alweer op zit voor vandaag. We hadden het over polarisatie, over hoe groepen in de samenleving steeds negatiever over elkaar denken en over hoe ook feiten en wetenschap gepolariseerd raken. Ilko Harteveld en Roderick Rekker waren daarvoor bij ons te gast. Enorm bedankt voor jullie komst. Ik vond het heel leuk.
Ik ook.
Dank voor de uitnodiging.
Ja. En vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet. Die is dan terug te luisteren op onze website, radioswammerdam.nl. Hij komt als podcast, onder andere op SoundCloud, iTunes, Spotify. Reageer op deze uitzending op Facebook of Twitter. En volg ons vanaf heden ook op Instagram, @radioswammerdam. Maar ouderwetse mailtjes sturen kan natuurlijk ook naar redactie@radioswammerdam.nl. Volgende week is er weer een nieuwe Radio Swammerdam. Die uitzending zal gaan over borsten. En ja, met dat in het vooruitzicht wens ik je nog een hele fijne zondag.